Wie op reis gaat en terugkeert uit een coronarisicogebied, Catalonië bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, zou zich moeten laten testen en in quarantaine gaan, toch als het van de Vlaamse regering afhangt, tenminste van de Risk Management Groep heet dat officieel. De verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land, en er zijn er wel wat, zitten daarover vandaag nog verder samen om daarover te praten, om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. En ze bekijken inderdaad of dat testen en die quarantaine verplicht kan worden en moet worden, praten we over met Karine Moeikes, secretaris-generaal van het departement Welzijn en Volksgezondheid. Mevrouw Moeikes, welkom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat vindt u van die beslissing van de Risk Management Groep om die testing en quarantaine verplicht te maken?
Ik denk dat het een hele wijze beslissing is. Langs de ene kant moeten we op dit ogenblik absoluut vertrouwen op de mensen zelf, wat men de burgers in al genoemd heeft. Ik zeg dan altijd, kijk, de Veiligheidsraad heeft het vertrouwen gegeven aan de bevolking door de maatregelen te versoepelen. Mm-hmm. Het is aan ons als bevolking, als burgers, om nu inderdaad ook die verantwoordelijkheid te nemen. Of je nu in binnen- of buitenland bent, dat doet er niet toe. Je houdt je afstand van mensen die niet in je bubbel zitten. Je blijft je handhygiëne goed verzorgen. En als je dan inderdaad op reis wil gaan, wat nu kan, ja, ook daar neem je dan je verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Wat dus betekent dat je beter niet afreist naar regio's waarvan je weet dat ze met een nieuwe clusteruitbraak zitten. En als je daar dan toch bent, ja, als je terugkomt aan ons land, dan ga je toch je verantwoordelijkheid nemen inderdaad, in afwachting van een verplichting.
Ja, maar het loopt wel eens fout met die verantwoordelijkheid, met die burgers, en dat hebben we gezien de afgelopen maanden en weken ook. Hè?
Ja, jammer genoeg inderdaad wel. En dat is ook de reden dat het goed is dat we overwegen en aan het onderzoeken zijn hoe we inderdaad het toch verplicht kunnen maken. Maar ik hoor mensen heel vaak zeggen, de overheid moet niet altijd alles in regeltjes willen gieten. Dus ik ga ervan uit dat men in afwachting dat die decretale bevoegdheid er inderdaad is, dat men dan toch wel zijn verantwoordelijkheid inderdaad gaat nemen. We hebben gezien dat er ook heel veel mensen dat wel gedaan hebben.
Ja, dat zou dan op Vlaams niveau gebeuren. Dat is per decreet dan dat geregeld wordt.
Wel, het is inderdaad een deelstaatbevoegdheid, wat betekent dat we een decretale basis daarvoor nodig hebben. Maar ik hoop en ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat we dat met heel België inderdaad op eenzelfde manier zullen kunnen regelen. Ja. Dat is de opdracht ook van de interministeriële conferentie vandaag inderdaad.
Stel je voor dat Belgen via het vliegtuig terugkomen, dat de Vlamingen wel in quarantaine moeten en de Brusselaars of de Walen niet bijvoorbeeld, dat zou ook een mogelijkheid zijn?
Het is een theoretische mogelijkheid, maar als ik zie wat er gisteren is afgesproken op de Risk Management Groep, dan was al duidelijk dat daar de neuzen in dezelfde richting staan. Als ik ook zie hoe de sfeer is en de verstandhouding in het Interfederaal Comité voor Testing en Tracing, waar ik voorzitter mag zijn, dan voel ik daar heel goed aan dat wij allemaal toch wel dezelfde mening toegedaan zijn daarover. Ja. Ja,
dus die testing, die quarantaine, dat ligt op tafel om dat te verplichten. Heel concreet is de vraag natuurlijk ook, kan je dat afdwingbaar maken, kan je dat ook controleren? Want met een vliegtuig zijn reizigers bijvoorbeeld nog te controleren op een of andere manier, maar er gaan ook heel veel gezinnen richting Spanje, richting Frankrijk, richting Balkan bijvoorbeeld, waar er nu een nieuwe uitbraak ook lijkt te zijn. Dat is toch heel veel onder de radar en moeilijk te controleren.
Dat klopt. En dat is de uitdaging waar we nu met het Interfederaal Comité inderdaad aan werken. We hebben gisterenavond nog vergaderd en de afspraak gemaakt dat we alles in kaart gaan proberen brengen. Hoe we eigenlijk alle mogelijke terugkeermogelijkheden opnieuw gaan bekijken. En zien welke maatregelen kunnen we nemen om iedereen toch wel te tracen die terugkomt uit die gebieden. En dan inderdaad toch wel de boodschap te geven van kijk, u moet naar de huisarts voor een test.
Maar hoe kan je dat controleren met de auto bijvoorbeeld? Dat is toch bijna niet te doen.
En daar zijn verschillende mogelijkheden voor, maar ik ga daar niet op vooruit lopen, want we willen ook zeker en vast de nodige aandacht blijven hebben voor de privacy en voor het respect voor de privacy van de mensen. Dus we brengen in kaart wat mogelijkheden zijn en op basis daarvan zullen we woensdag met het Interfederaal Comité bekijken welke voorstellen we aan de interministeriële conferentie kunnen voorleggen.
Dat moet dan concreet beslist worden. Ik hoor u zeggen, ja, mensen die dan terugkeren moeten dan verplicht naar de huisarts. Dat lijkt een sleutelrol te gaan spelen, inderdaad, dat systeem van die testing. Hoe zou dat dan concreet gebeuren? Bijvoorbeeld, ik kom terug uit Catalonië. Wat is de procedure dan? Hoe werkt dat in de praktijk?
De procedure op dit moment is dat iedereen die landt met een vliegtuig uit Barcelona en Girona, dus de twee luchthavens in Catalonië, dat zij een formulier moeten invullen waar zij naast hun identificatiegegevens en de zitplaats in het vliegtuig ook moeten aangeven uit welke regio's er juist komen. Want wij focussen wel op de zones die in lockdown geplaatst zijn door de lokale autoriteiten. Ja. Als zij dan blijken uit het gebied van Lerida te komen, dan wordt er inderdaad gevraagd om enerzijds onmiddellijk in zelfquarantaine te gaan, 14 dagen, anderzijds de huisarts te contacteren. Want zij worden dus beschouwd als een hoog risico. En de teststrategie in België is dat een hoog risico persoon, dat die automatisch getest wordt.
Ja, en dat zou dan afdwingbaar en juridisch afdwingbaar worden ook, het feit dat je na die huisarts moet voor je te laten, om dit te laten testen en die quarantaine.
Dat is inderdaad het voorstel dat op tafel ligt, ja.
Ja. En we hoorden daarnet ook uit een bevraging van Vias dat 37% van de Belgen bereid is blijkbaar om een corona-app te installeren die gebruik maakt van Bluetooth. Kan dat nu nog een instrument zijn om te helpen in dat hele testing en tracing verhaal?
Dat is zeker en vast een aanvullend gegeven. We hebben op dit ogenblik onze manuele contact tracing via het callcenter. We werken volop om voor heel België, want ook daar werken we samen, een app te ontwikkelen. Het goede nieuws is, denk ik, dat we op schema zitten qua tijd. We hebben gisteren met het Interfederaal Comité het lastenboek goedgekeurd en uitgezonden naar firma's die mogelijkerwijze geïnteresseerd kunnen zijn om die app te gaan ontwikkelen. We zitten dus op schema en we hopen van in september inderdaad de app beschikbaar te hebben. U spreekt van 37% voor België. We hebben ook een onderzoek laten doen in Vlaanderen met de Vlaamse stuurgroep van contact tracing. En daar is gebleken dat in Vlaanderen zelfs 55% daartoe bereid is. Dus het zal zeker een belangrijk instrument zijn in het najaar.
Dus ik hoor u nu zeggen dat in september die app er wel degelijk komt.
Dat is zeker en vast de bedoeling. En we zitten op dit ogenblik inderdaad nog op schema, ja.
Ja. En hoe zal die dan werken? Dat is een nationale app, een federale app? Of is dat ook een bevoegdheid? Hoe werkt dat dan?
Dat is een interfederale app. Dus wat betekent dat wij met alle regio's, met alle deelstaten samen die app inderdaad gaan ontwikkelen. Want het zal natuurlijk maar gek zijn dat je als Vlaming die in Brussel werkt en daar op het openbaar vervoer zit met een waal. Je kent elkaar niet. Dus als we dan andere systemen zouden hebben, dat zou helemaal fout lopen, denk ik. Dus we maken die wel degelijk samen met heel ons land.
Maar dat blijft een vrijwillige tool natuurlijk, kan ik me inbeelden.
En het blijft vrijwillig.
Dat blijft toch altijd dan, ja, als niet iedereen het doet, heeft het dan wel zin om het te doen?
Zodra je een voldoende hoog percentage krijgt, is het zeker en vast relevant. Met de percentages die nu blijken, zouden we dat inderdaad moeten halen. We gaan zeker en vast ook duidelijk moeten maken aan de bevolking wat het voordeel is. Want op dit ogenblik zitten we nog heel vaak in de eigen bubbel en kunnen we nog perfect aangeven met wie we contact gehad hebben en hun coördinaten doorgeven. Eens je naar culturele evenementen begint te gaan of naar sportevenementen, wordt dat een pak moeilijker. En ook daar zal het dan een kwestie zijn van neem uw verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat ook die mensen wel degelijk kunnen verwittigd worden dat zij met u in contact geweest zijn.
Dus er komt wellicht een campagne om te wijzen op de voordelen. Genoeg aantal mensen moeten het inderdaad installeren op hun telefoon om het efficiënt te maken. Er is ook altijd veel gezegd over de privacy. Mensen staan er wat weigerachtig tegenover, hebben wat reserves omdat dat de privacy in het gedrang zou brengen. Is dat zo? Is dat privacyproof?
We hebben voor een systeem geopteerd wat inderdaad zeer veilig is qua privacy. Het meest veilige dat momenteel kan ontwikkeld worden. Het is een systeem dat draait. Je hebt enerzijds je besturingssysteem van je smartphone. Daarbovenop ligt Bluetooth. En daarbovenop ligt het systeem dat men DP3T noemt. En dat is het systeem dat ook gebruikt wordt in Duitsland, in Nederland, in Zwitserland. Toch ook landen waarvan iedereen weet dat de privacy hoog in het vaandel wordt gedragen. Het is exact dat Duitse platform dat wij ook gaan overnemen. Ja. We gaan het warm water niet uitvinden. En daarbovenop maken wij nu onze app, onze user-applicatie.
En stel dat ik ergens geweest ben en mijn app meldt mij dat ik mogelijk in contact ben gekomen daar met iemand anders die ook die app heeft, dan wordt er weer beroep gedaan op mijn burgerzin bijvoorbeeld om dan naar de huisarts te stappen en om de procedure in gang te zetten.
Het is een systeem waarbij u een code zult krijgen. Ja. Dus wanneer u inderdaad zelf positief getest wordt, zal er een code kunnen ingegeven worden in het systeem en dat zal dan via alle mogelijke versleutelingen doorgestuurd worden naar de smartphone van de andere personen die ook die app hebben geïnstalleerd en in uw buurt zijn geweest, die het signaal kunnen krijgen dat zij dus in contact geweest zijn met een besmette persoon. Er wordt uiteraard niet gezegd wie die persoon is en ook niet waar het contact is gebeurd. Alleen dat er contact is geweest. Ja. En dan moet u inderdaad contact nemen met uw huisarts om verdere stappen te zetten.
Dus dat is aan de app. Ik hoor u zeggen, vanaf september zal die er komen. De draaiboeken liggen klaar. Een van de elementen om die verdere verspreiding tegen te houden. Dat manuele contactonderzoek, die contactopspoorders, die speurders, blijft dat ook nog lopen?
Zeker en vast. Het is sowieso een en-en verhaal. De app en de manuele contact tracing. Dus die werken werken al volop op dit ogenblik uiteraard. We verbeteren ook systematisch het technologische platform dat hen ondersteunt.
Want daar waren wel wat probleempjes mee de afgelopen weken.
Daar waren inderdaad wat problemen mee. Net zoals alle grote systemen heeft ook dit systeem zijn kinderziektes. Ik denk dat u weet dat, of dat het nu overheid is of een groot bedrijf, als je een systeem moet gaan bouwen op zo'n omvang, het is de allereerste keer dat we met zo'n pandemie van die omvang in ons land geconfronteerd worden. Ja, dan zijn er natuurlijk wel kinderziekten. Maar we werken daar systematisch aan. We hebben een nieuwe release nu 9 juli, die al een aantal kinderziekten zal wegwerken. We hebben er nog een volgende op 22 juli. Vanaf dat ogenblik zullen mensen ook zelf bijvoorbeeld kunnen terugbellen naar het callcenter.
Dat was een pijnpunt, ja.
Dat was inderdaad een pijnpunt. En dan een groot nieuw systeem dat echt event-driven zal werken. Dus heel snel eigenlijk de gegevens zal doorgeven en zeker en vast nog belangrijke pijnpunten zal wegwerken. Ja. Komt er dan eind augustus.
Tot slot, mevrouw Moijkes, als u nu kijkt naar wat er aan de hand is in Catalonië, in Duitsland, ook in de Verenigde Staten, waar men het niet onder controle krijgt. In heel veel landen zie je nu een soort tweede golf, inderdaad, die befaamde tweede golf, opduiken. Staan wij er goed voor wat dat betreft, als dat ook hier gebeurt?
Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om de lessen te leren uit wat er gebeurd is in de afgelopen maanden. Kan je dat uitsluiten? Nee. Ik verwijs nog eens naar de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben als burger om inderdaad te blijven afstand houden, te blijven de handhygiëne respecteren en inderdaad het gevaar niet te gaan opzoeken. En als het dan toch gebeurt dat je besmet raakt, want het kan altijd, om dan je verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik denk wel, en het bewijs is er met wat er vandaag nog op tafel ligt van de interministeriële conferentie, om te vermijden wat er in de krokusvakantie is gebeurd, gaan we nu de nodige stappen zetten. Dus ja, ik denk dat we er alles aan doen.
Oké, en daar wordt later vandaag ook nog over gesproken, hè, tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. De verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land die daarover samen zitten later vandaag, inderdaad. Karin Moijkes, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing en secretaris-generaal ook van het departement Welzijn en Volksgezondheid. Dank u wel voor de komst.
Heel graag.